Goedemiddag gemeente, fijn dat ik weer in uw midden mag zijn na een 2 weken vakantie. Dat was een uitgestelde zomervakantie zou je kunnen zeggen. Maar we zijn heerlijk uitgerust en we zijn bijzonder blij dat we weer vanmiddag in uw midden mogen zijn. We willen zoals al is aangekondigd lezen uit Matteüs 3, de eerste 12 verzen. Het evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12. En dat gaat inderdaad over Johannes de Doper. Als we het allemaal gevonden hebben. Vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op. En hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom Jordaan naar hem uit. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, Addergebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abrahams kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan, de schep, is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Voorzeggingen over het einde der tijden zijn zo oud als de wereld zelf. Ze zijn van alle tijden en van alle plaatsen. De geschiedenis heeft geleerd dat er maar iets bijzonders hoeft te gebeuren, of er zijn mensen die meteen waarschuwen dat het einde der tijden is aangebroken. Vaak wordt dit zogenaamde eindtijdgeloof ingegeven door bijzondere jaartallen of bijzondere gebeurtenissen. Denk even aan de millenniumwisseling. Of aan 9-11, de terroristische aanslag op de Twin Towers in New York op 9 september 2001. En er is ook veel te doen geweest over de profetie van de Maya's, dat op 21 december 2012 het einde der tijden zou komen. Dat bleek gelukkig een vergissing te zijn. En gelukkig in ons voordeel, want de nieuwe datum is al bepaald, nu op 21 december 2008. We hebben dus nog even de tijd. En sommige eindtijdprofetieën komen wel uit onverdachte hoek. Zoals de Amerikaanse radio-evangelist Harold Camping. Die ten onrechte voorspelde dat Jezus Christus zou terugkeren op 21 mei 2011. Of wat te denken van diens landgenoot en collega-predikant Ronald Wineland. Die claimt door God tot profeet te zijn geroepen om de mensheid te waarschuwen voor het einde der tijden. Hij beweerde dat op 14 december 2008... met het blazen van de eerste bazuin, de grote verdrukking waar het boek Openbaring over spreekt, zou zijn begonnen. En dat op de dag van de wederkomst van Jezus Christus zou plaatsvinden op 19 mei van dit jaar. Hij zat er dus helemaal naast, zoals wij nu weten. Dubieuze eindtijdvoorspellingen zijn dus van alle dag. En mij gaat het ook vanmiddag dan niet om deze onheilsprofeten. Nog hun eindtijdprofetieën. Voor mij zijn het niet meer dan boodschappen van valse profeten. Producten van menselijk denken. Immers, als het gaat om het einde der tijden, is er maar één die de datum weet. God zelf. En zijn zoon Jezus Christus bevestigt dat zelf in Matteüs 24, vers 36, waar hij zegt: maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. In het licht van deze woorden van de Heer Jezus zie ik dan ook veel meer in de boodschap van 's werelds bekende evangelist Billy Graham, die onlangs in een interview ter gelegenheid van zijn 95ste verjaardag benadrukte dat de wederkomst van Christus aanstaande is. Hij noemde geen datum, maar hij stelde wel dat voor het eerst in de geschiedenis alle tekenen die de Heer Jezus voorzegd had, zichtbaar zouden zijn. Graham ziet het als zijn taak om als een eigentijdse Noach de alarmbel te luiden voor de mensheid, met het doel opdat zij zich bekeert van haar zonde. De waarschuwing is duidelijk, zegt Graham. Bereid je voor om je God te ontmoeten. Het gaat er vanmiddag dus niet om wanneer het eind der tijden zal plaatsvinden. Nee, veel belangrijker is: hoe bereiden wij ons voor? Hoe serieus bereiden wij ons voor op de beslissende ontmoeting met God, de schepper en onderhouder van hemel en aarde? Hoezeer houden wij rekening met de spoedige wederkomst van zijn zoon Jezus Christus? De kardinale vraag die wij ons vanmiddag moeten stellen: hoe ben ik nu al bruikbaar voor God? Ben ik een voorloper van de Heer Jezus Christus, of ben ik nog een meeloper met de wereld? En dat is ook de vraag die de profeet Johannes de Doper in ons tekstgedeelte stelt. En hij is geen valse profeet. Hij is geen profeet die brood eet of op eigen gezag spreekt. Hij is geen menselijk orakel, maar hij is een zeer betrouwbare boodschapper van de Allerhoogste God. God zelf zendt Johannes naar het volk, zoals hij eeuwen tevoren al had voorzegd door de profeet Jesaja. En ook de aartsengel Gabriël had vader Zacharias al gewezen op de belangrijke opdracht voor zijn zoon die hem geboren zou worden. Lucas schrijft daarover: want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. De komst van Johannes was dus op een goed moment. Het volk leefde in een tijd van advent, in een tijd van verwachting van de komst van een profeet zoals Elia of Jeremia, maar bovenal in de verwachting van de komst van de Messias, een door God beloofde verlosser die het volk zou bevrijden van de juk van de Romeinse bezetter. Voor het Joodse volk is het openbare optreden van Johannes de Doper een helder signaal dat God een nieuw begin maakt. Want sinds de laatste profeet Maleachi zijn 400 stille jaren verstreken. 400 jaar waarin God niet heeft gesproken tot zijn volk. En nu, door de stem van Johannes de Doper, verbreekt God de radiostilte. Zoals de oud-testamentische profeten het volk Israël moesten terugroepen tot de Heer hun God, zo is het de taak van Johannes de Doper om zijn volksgenoten terug te roepen van hun dwaalwegen en voor te bereiden, klaar te maken voor de komst van de Messias. En dat was voorwaar geen geringe opdracht. Immers, in de tijd van Johannes waren volk en leiders in een diepe malaise. Er was veel geestelijke gezapigheid, starre godsdienst. Aan de buitenkant lijkt het allemaal wel te kloppen, maar aan de binnenkant klopt er helemaal niets van. De eredienst in de tempel wordt plichtmatig gehouden. Het heilige vuur is eruit. De religieuze leiders, aangevoerd door de oude hoge priester Annas en zijn zoon Caiaphas, zijn louter belust op macht en op hun voordeel. De wet- en schriftgeleerden leggen met hun 613 geboden en verboden onmogelijke lasten op aan het volk. Met als triest gevolg alom geestelijke duisternis plat egoïsme, uitbuiting en geweld. Wat lijkt die tijd van Johannes veel op onze tijd, vindt u niet? Als wij om ons heen kijken, dan zien we toch ook in toenemende mate materialisme, afnemende solidariteit en bovenal een diepe geestelijke duisternis. De kerken lopen leeg en vooral jongeren haken massaal af. Nu al noemt 65% van alle Nederlanders zich ongelovig. In 2020 zal dat maar liefst 72% zijn, is de prognose van het Sociaal Cultureel Planbureau. Christenen vormen dus in toenemende mate een minderheid, waarmee ook steeds minder rekening zal worden gehouden. Immers, de Haagse politiek, met D66 voorop, doet al haar uiterste best om alles wat aan God en zijn geboden herinnert te vergeten, te weren uit onze samenleving. Denk aan het ontslaan van trouwambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten, het schrappen van de zondagswet en niet in de laatste plaats het besluit om het verbod tot godslastering op te heffen. Nee, ons land is al lang geen christelijke natie meer. Maar laten wij dit alles ook niet vergeten om de hand in eigen boezem te steken. Laten we ook in eigen kring durven kijken. Hoe staan wij er dan voor? Houdt het geloof in Jezus Christus ons echt bezig? Is er echte groei in kennis en toewijding aan de Heere God? Is daar iets van te merken in onze omgeving? Moeten ook wij niet soms eerlijk bekennen en belijden dat er ook onder ons sprake kan zijn van geestelijke gezapigheid, diepe ingezonkenheid en soms starre, plichtmatige godsdienst? In hoeverre komt onze buitenkant overeen met onze binnenkant? Hoe hoog laait bij ons het heilig geestelijk vuur? Laten we daarom onze oren en bovenal ons hart wijd openzetten voor wat Johannes de Doper vanmiddag tot ons te zeggen heeft. Johannes, het is al gezegd door Marijn, die predikte, of liever gezegd proclameerde in de woestijn van Judea. Dat is de woestijn ten oosten van Jeruzalem en ten westen van de rivier de Jordaan. En dat is niet een woestijn zoals wij die kennen uit films, zo'n gloeiende zandbak zal ik maar zeggen. Nee, het was een onherbergzaam en dun bevolkt gebied. Maar wel een gebied waar je niet meteen aan zou denken als je zou willen beginnen met evangeliseren. Dan lag immers Jeruzalem als politiek en religieus centrum van die tijd toch veel meer voor de hand. Daar had je een miljoenenpubliek. En dan zou je zeggen, een beter podium had Johannes zich toch niet kunnen wensen. Maar toch kiest hij voor de woestijn van Judea. Ergens zo langs de rivier Jordaan. Ik denk omdat Johannes zijn boodschap alleen, of misschien bovenal, kwijt wilde aan mensen die oprecht daarin geïnteresseerd waren. Die de tijd en de moeite ervoor over hadden om naar die onherbergzame en verlaten plaats te gaan. En ik stel me zo voor dat Johannes met zijn kameelhaarde mantel, vastgesnoeid door een leren gordel en door zijn voeding met sprinkhanen en wilde honing, ja, en alles doet denken aan de profeet Elia. Een indrukwekkende verschijning. Ook Jezus wees hem later trouwens aan als de Elia die volgens de profeet Malachi zou komen. Johannes is de geprofiteerde bode van voor Gods aangezicht. Hij is de heraut van de komende koning. De wegbereider, zoals is gezegd. Spreekbuis van de Messias. Om het volk aan te sporen om de weg van de Here te bereiden. En zijn paden recht te maken. Marijn zei het al. Als in die dagen een koning een stad of dorp ging bezoeken, dan zond hij boden vooruit om alle noodzakelijke maatregelen te nemen... dat hij zo goed mogelijk zou kunnen worden ontvangen. De wegen moesten in orde worden gemaakt, gaten gedicht en stenen verwijderd. De weg moest immers vlak en recht zijn, zodat de koning over geen enkele hindernis zou kunnen struikelen. En feitelijk is dat vandaag de dag nog zo. Maar wat denkt u? Zou er in de gemeenten De Rijp en Amstelveen er niet alles aan worden gedaan om straks op 26 april 2014 onze koning Willem-Alexander een onvergetelijke verjaardag te bezorgen? Ik weet het natuurlijk niet precies. Maar voor mij staat het vast dat daar alles uit de kast wordt gehaald om hem en zijn vrouw Maxima een warm welkom te heten. En dat betekent dat gaten en kuilen in straten en pleinen zullen worden gedicht. Dat gebouwen worden opgeknapt en opgeschilderd, bomen en struiken gesnoeid. Je kunt de koning en de koningin toch niet in verveloze buurten en in opgebroken straten laten komen. Nee, alles wordt daar tiptop in orde gemaakt om hen een royale, vorstelijke ontvangst te geven. Johannes de Doper moet precies hetzelfde doen. Hij heeft tot taak om zijn volksgenoten voor te bereiden, aan te sporen om de Messias een toegankelijke weg te bereiden. Waar naartoe? Naar hun hart. Johannes de Doper is Gods voorloper, de wegbereider van de komende verlosser Jezus Christus. En dus moeten zijn woorden heel serieus worden genomen, ook door ons. Maar hoe ontvangen wij dan zijn boodschap? Zijn wij er klaar voor om de koning der koningen te ontmoeten als hij vandaag zou terugkomen? Heeft Jezus Christus vrij baan in ons leven? Of heeft hij nog steeds geen toegang tot ons hart? En aan wie ligt dat dan? Aan hem of aan ons? Zonder een voorbereid hart is er geen sprake van een ontmoeting met God. Dan kunnen we hem niet onder ogen komen. Eerst zullen we schoon schip moeten maken. Hoe? Door onze zonden te belijden. Dat wil zeggen onze verkeerde praktijken af te leggen en recht te zetten wat krom is. Zo alleen bereiden wij de Heer Jezus een vrije toegangsweg tot ons hart. Nou, u kunt zich wel voorstellen dat het optreden van Johannes, we hebben het ook gelezen, heel wat losmaakt onder het volk. Ze herkennen in hem een nieuwe profeet en ze komen van heinde en verre massaal op hem af. Het is ook niet mis wat Johannes te melden heeft. Hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes doelt niet op een aards koninkrijk, zoals de meeste Joden dachten, maar op het koninkrijk van God. De heerschappij van God, zou je kunnen zeggen. De godsregering. Johannes verkondigde de komst van een compleet nieuw leven, waarin uitsluitend de Heere God het voor het zeggen heeft. Gods heerschappij komt eraan in de persoon van Jezus Christus. Hij is de Messias, de komende koning, die niets liever wil dan regeren in de harten van alle mensen. En daarom moeten mensen zich bekeren. Boete doen, zegt een andere vertaling. En dat heeft niks te maken met sorry zeggen als je verkeerde dingen hebt gedaan. Bekering is ook niet een momentopname, zoals wij op enig moment zomaar van gedachten kunnen veranderen. Nee, het is geen impulsieve stap. Bekering is een welbewust afkeren van het oude leven en een toekeren in een nieuw leven met God. Je zou kunnen zeggen, er is sprake van een U-turn, een U-bocht, een totale ommekeer, radicale ommekeer van je leven. We krijgen een andere gezindheid, andere grondhouding. We ondergaan een complete transformatie. Een radicale omslag in ons denken, die tot uiting komt in een verandering van ons doen en laten. Waardoor we daadwerkelijk gaan doen wat God van ons vraagt. Paulus schrijft aan de Romeinen in hoofdstuk 12. Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Bekering zet je leven op zijn kop. Je bent er letterlijk ondersteboven van, zou je kunnen zeggen. De predikant en boekenschrijver Martin Lloyd-Jones zei het zo, en ik citeer hem. Bekering wil zeggen dat u zich bewust wordt dat u schuldig bent. Dat u voor Gods aangezicht een vuile zondaar bent. Dat u de toorn en de straf van God verdient en dat u onder het oordeel valt. Het betekent dat u zich gaat realiseren dat die zonden die in u wonen Dat u ernaar gaat verlangen daarvan af te komen. En dat u zich op alle denkbare manieren daarvan af bent. U verwerpt de wereld. Wat dat ook kost. De wereld zoals ze eruit ziet en zoals ze handelt. En u verloochent zichzelf en alles en iedereen die u lief is. En u neemt uw kruis op en volgt Christus. De hele wereld noemt u misschien wel een dwaas. Of zegt dat u aan godsdienstwaanzin leidt. Misschien leidt u wel financieel verlies. Maar dat doet er allemaal niets toe. Dat is bekering, aldus Martin Lloyd-Jones. De oproep van Johannes de Doper tot bekering blijft niet zonder gevolgen. Velen die hem horen worden diep geraakt in hun hart. Lucas vermeldt in het parallelle gedeelte van zijn evangelie dat de mensen uitroepen: wat moeten wij dan doen? Waarop zij te horen krijgen dat de rijken hun bezittingen moeten delen met de armen. Dat de tollenaars niet meer belasting mogen heffen dan strikt noodzakelijk is. En dat soldaten het volk niet meer mogen uitbuiten, maar tevreden moeten zijn met hun soldij. Niet uit hun woorden, maar uit hun concrete daden moet dus blijken dat ze daadwerkelijk veranderd zijn, dat ze zich bekeerd hebben. Zoals een predikant ook eens mocht ervaren toen hij had gesproken over het 8e gebod: gij zult niet stelen. Dieven die onder zijn gehoor waren, voelden zich door zijn woorden zo sterk aangesproken dat zij verslagen werden in hun hart. Dat zij berouw kregen en daadwerkelijk de door hen gestolen spullen de andere dag op de stoep van het kerk legden. Oprechte bekering blijft nooit zonder concrete gevolgen. Als zichtbaar teken van hun bekering laten de mensen zich dopen door Johannes. Daaraan dankt hij ook zijn bijnaam, Johannes de Doper. Een bijnaam die krijg je als je iets aparts hebt. Als je iets anders hebt wat anderen niet hebben. Zoals Willem van Oranje de bijnaam Willem de Zwijger kreeg, omdat hij erop bedacht was nooit het achterste van zijn tong te laten zien. Zo kreeg Johannes de bijnaam de Doper, omdat hij doopte. En niet zozeer omdat hij heidenen doopte, die zich tot de God van Israël hadden bekeerd, de zogenaamde Jodengenoten, maar omdat hij Joden doopte. Dat was kenmerkend voor zijn bediening. Joden dopen was in die tijd ongehoord. Joden menen toch immers dat zij zich niet hoefden te laten dopen, want zij behoorden immers tot het volk van Abraham, tot het uitverkoren volk van God. Ze waren toch afstammelingen van de aartsvader Abraham. Hen kon toch niets gebeuren. Zij hoefden zich niet te bekeren, laat staan zich te dopen. Vandaar dat er uit Jeruzalem een delegatie van Farizeeën en Sadduceeën naar de rivier Jordaan gaat om eens polshoogte te nemen wat daar allemaal gebeurt. Wat verkondigt deze Johannes eigenlijk? En waarom doopt hij Joden? Ze komen echter als critici en niet als ontvankelijke toehoorders. En Johannes doorziet hen. Hij onderkent hun motieven. En hij zegt knalhard, adderend gebroed: slangenkinderen, nakomelingen van Satan, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Je moet het maar durven zeggen. En nog wel tegen de machtigste en meest invloedrijke geestelijke leiders van die tijd. Ik zou haar zeggen: kom daar vandaag, de dag is om. Met zo'n boodschap maak je je niet populair. Zeker in onze tijd niet. Maar om populariteit was het Johannes de Doper niet te doen. Hij wilde slechts de Farizeeën en de Sadduceeën duidelijk maken dat zij zich geen nakomelingen van Abraham moesten noemen. Want Abraham immers werd door zijn geloofsvertrouwen op God gerechtvaardigd. En dat geloof ontbrak bij Farizeeën en Sadduceeën. Zij vertrouwden op zichzelf. Zij waren niet vol van God, maar van zichzelf. Zij voelden zich al rechtvaardig genoeg en hadden geen bekering nodig. Zij hadden al vrije toegang tot het koninkrijk der hemelen. Ze leefden immers nauwgezet volgens de wet. Maar hun gebrek was dat zij geen warm hart hadden voor mensen. Liefde, ontferming en genade waren aan hen niet besteed. Ze voelden zich te goed. Achten zich geestelijk superieur aan het volk dat de wet niet kende. Ze waren blinde wegwijzers die totaal vergeten waren dat het niet gaat om uitwendige godsdienst, maar om oprechte dienst aan God. Vanuit een toegewijd hart dat verlangend is om hem te eren. Johannes houdt fariseeën en sadduceeën daarom een spiegel voor. Hij zegt, denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Denk niet, doet hij daarmee te zeggen, dat jullie er automatisch bij horen. God maakt eerder kinderen uit de stenen van de rivier Jordaan, dan dat hij jullie met een onbekeerd hart zijn koninkrijk laat binnengaan. Uitverkiezing, dat is het, waarop de leiders zich beriepen. Uitverkiezing is nooit een vrijbrief. Men vraagt altijd om oprecht geloof. Paulus zegt in Galaten 3 vers 7 dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En Jezus zelf drukt zich nog scherper uit tegenover Nicodemus, lid van het Sanhedrin en hoogleraar in theologie, als hij zegt, voorwaar ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wat leert ons dat geboorte, afkomst, maatschappelijke positie, rijkdom of lidmaatschap van een kerk of gemeente ons niet kunnen helpen. We worden daardoor niet automatisch bij God. Je valt niet zomaar onder de heerschappij van hem. De enige voorwaarde voor je redding is bekering door het geloof in Jezus Christus. Mensen die hun zonden niet willen belijden, dat is je zonden met toenaam benoemen en erkennen, zijn niet geroepen om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. De zendeling Moody zei ooit, God zendt niemand leeg weg, behalve hen die reeds vol zijn van zichzelf. God zendt niemand leeg weg, hoort u dat? Niemand, behalve hen die reeds vol zijn van zichzelf. Is die houding van zelfvoldaanheid en zelfrechtvaardiging, zoals we die bij de fariseeën en sadduceeën zien, is die niet herkenbaar? Wij kunnen ons toch zelf ook wel eens wat verbeelden, of niet soms? Vanwege onze afkomst, vanwege onze opleiding, ons geld, ons geestelijk niveau, waarmee we ons eigenlijk afzetten ten opzichte van de ander, die minder toebedeeld is. Feitelijk gedragen we ons dan niet beter dan de fariseeën en de sadduceeën. Feitelijk laten we daarmee niet toe dat God ons hart kan vullen met zijn bewogenheid, liefdevolle ontferming voor mensen om ons heen. Het is daarom dat Johannes oproept dat wij vruchten moeten voortbrengen die in overeenstemming zijn met onze bekering. De Nieuwe Vertaling zegt zo, breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Als bekering en geloof in Jezus Christus echt zijn, dan kan het niet anders. Dan wordt dat zichtbaar in ons leven. Dan brengen we goede vruchten voort. En aan de vruchten herkennen wij de boom. Aan onze daden is te zien aan wiens kant we staan. Ze zijn onze dagelijkse getuigen van de echtheid van ons christelijk geloof. Weet u, God is alleen geïnteresseerd in oprechte mensen. Niet in toneelspelers. Niet in mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. God houdt niet van godsdienstigheid. Aan vrome woorden of religieuze activiteiten heeft hij niets. Helemaal niets. Alleen aan een hart dat echt verbroken is. Dat zich bewust is van zijn zonde. Daar kan God iets mee beginnen. En dat heet genade. De keerzijde van Gods genade is Gods oordeel. Die kant is het ook. Johannes is een heilsprofeet voor hen die ingaan op zijn boodschap van bekering tot vergeving van zonden. Maar hij is tegelijkertijd een onheilsprofeet voor hen die weigeren op zijn uitnodiging in te gaan. Die zich weigeren om zich te bekeren. En daarom dat hij in het eerste deel van zijn profetie de mens die zich niet wil bekeren vergelijkt met een boom die geen goede vrucht draagt. En we hebben het gehoord, zulke bomen dienen alleen als brandhout. Het beeld deed me denken aan die vijgenboom die Jezus vervloekt voordat hij het tempelplein schoonveegt van geldwisselaars en verkopers van offerdieren. En bij zijn terugkomst van de tempel ziet hij dat die vijgenboom die hij vervloekt heeft verdord is. Israël bracht niet de vrucht voort die Jezus had willen vinden. En dat is het beeld. Maar Johannes de Doper past dit beeld op ons allemaal toe. Want hij zegt, elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En in het tweede deel van zijn profetie gebruikt Johannes het beeld van de tarweoogst. Kaf en graan worden met een schep en een wam omhoog gegooid in de wind. En het lichtere kaf wordt weggeblazen en het zwaardere graan valt op de dorsvloer en wordt verzameld in de schuur. Het is een beeld van de Messias die zijn dorsvloer zuivert. Een beeld van de tempel en van de godsdienst die wordt gezuiverd. Het wijst op Gods grote schoonmaak die komt. Op de scheiding die gaat plaatsvinden tussen gelovigen en ongelovigen. Gelovigen zijn gedoopt in de Heilige Geest en zo verbonden met elkaar. En als geheel de gemeente wacht zij op de verzameling in de hemelse schuur. Het kaf, dat zijn de ongelovigen, wordt weggeblazen en verbrand met vuur. Hier een duidelijk symbool voor de hel. Wat een ernstige boodschap voor Johannes vanmiddag. Zo'n boetepreek kun je toch eigenlijk niet meer houden. Dat is toch te radicaal, te bedreigend. En je wilt de mensen toch niet afstoten. Wordt niet zo een verkeerd beeld van God gegeven? Hij is toch een God van liefde en niet van toorn? Johannes, zijn naam betekent notabene God is genadig, spreekt desondanks over beide kanten van God. Zoals Johannes een heilsprofeet en een onheilsprofeet was, zo is God een heil, een God van heil voor wie in hem gelooft. Maar een God van onheil voor wie hem afwijst. Mensen die zich niet bekeren en volharden in hun ongeloof, wil God daarom indringend waarschuwen voor het komend oordeel. En weet u wat zo mooi is? Daarin bewijst God zijn liefde en genade aan ons. Door ons te waarschuwen, door ons te aan te sporen om hem te zoeken. Daaraan is te zien dat God de dood van de goddelozen niet zoekt. Hij vindt geen vreugde in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft, zegt Ezechiël 33 vers 11. Is u trouwens opgevallen dat Johannes in zijn bediening zeer bescheiden blijft? De grootste van alle profeten, zoals Jezus hem noemt, zet zichzelf op de allerlaagste plaats. Johannes vindt zichzelf niet waardig om de schoenen te dragen van hem, van Jezus Christus, die na hem komt. Hij beschouwt zichzelf als minder dan een slaaf die de sandalen van zijn meester draagt. Johannes verbeeldt zich dus niet. Hij ziet af van zichzelf en hij kijkt op naar Jezus. En hij zou later zeggen, die moet meer worden, groter worden, ik echter minder. Als een voorloper, als een wegbereider van de Messias, wijst hij slechts op koning Jezus. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld draagt. En dat is toch wel even een andere houding dan die van fariseeën en sadduceeën, vindt u niet? Die zetten zichzelf op de eerste plaats. Die vonden zichzelf belangrijk. Laat Johannes daarom ons voorbeeld mogen zijn. Ook in ons evangelisatiewerk. Als wij het evangelie aan ongelovigen doorgeven, dan moet het altijd zijn in het besef van diepe afhankelijkheid van de Heere God. Van eigen zwakheid ook. Zonder zelfoverschatting. Maar tegelijkertijd worden we wel opgeroepen om onze dure plicht te vervullen en ongelovigen te wijzen op de bittere gevolgen van hun ongeloof. Gemeente, ik vat een en ander samen. Johannes de Doper werd door God gebruikt in een tijd waarin het volk Israël niet klaar was om de Messias te ontmoeten. Hij moest Israël voorbereiden, ontvankelijk maken voor de komst van de Messias. Hij riep op tot bekering en vergeving van zonden. En dat werd zichtbaar gemaakt in de doop. En zij die zich bekeerden en lieten dopen, kregen de opdracht om hun bekering uit te leven. Te antwoorden op hun bekering door een zichtbaar veranderd leven. Een compleet nieuw leven met God. De boodschap aan ons vanmiddag is dezelfde. Bereid je voor op de komst van Gods koninkrijk. Ik weet wel, al 2000 jaar laat dit koninkrijk op zich wachten. Al 2000 jaar is het genadetijd. Maar toch moeten we de komst van de Heer Jezus Christus blijven verwachten. We moeten ons voorbereiden op de wederkomst van de Heer. En hoe doen we dat dan? Wel, op dezelfde manier als in de tijd van Johannes de Doper. In de eerste plaats door de Heere God een vrije toegang aan te bieden tot je hart en tot je leven. Vandaag is het derde Adventszondag. En dat is een tijd van verwachting en voorbereiding op de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Van God die mens werd. In onze wereld kwam als een baby, geboren in de stal in Bethlehem. Nou, precies zo wil Jezus Christus in ons hart geboren worden. Hij wil dat we ons hart openstellen voor Hem, omdat Hij de enige exclusieve weg naar God is. Hij wil in ons woning maken om door het werk van de Heilige Geest ons te hervormen naar zijn beeld. Maar zoals er toen voor Jezus geen plaats was in de herberg, zo kan het ook vandaag zijn dat er geen plaats voor hem is in ons hart. Dat we hem en zijn verlossingswerk categorisch af blijven wijzen. Ja, voor hen die dat erkennen, zeg ik, weet dan dat God niet alleen met zijn koninkrijk, maar ook met zijn oordeel komt. In Gods ogen is het een doodzonde als je niet bereid bent om te aanvaarden dat zijn zoon Jezus Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha in onze plaats. Maar als je beseft dat je Jezus Christus nog niet toebehoort, bid dan op de plaats waar je nu zit. Opdat God je hart kan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En beleid je schuld en geloof. Dat is, ga staan op het feit dat God je nieuw leven schenkt in Jezus Christus. In de tweede plaats mogen we ons voorbereiden op de komst van de Heer Jezus door de vruchten te brengen in overeenstemming met onze bekering. Let wel, het gaat om goede vruchten van onze bekering. Natuurlijk kunnen we vruchten produceren waarvan wij denken dat ze goed zijn. Maar zijn het ook vruchten die onze bekering weerspiegelen? Met welke gezindheid en motieven doen wij alles? Hebben wij nog passie voor Jezus Christus? Hebben wij hem lief zoals hij ons heeft lief gehad? Zo ja, is het dan in ons hart een oprecht verlangen om hem toegewijd te zijn en hem te dienen? Willen wij leven onder Gods heerschappij? En blijven we geen nieuwsgierige toeschouwers zoals de Sadduceeën en de Farizeeën? Dan horen we niet bij het kaf, maar bij het koren. Is onze eindbestemming niet de schuur, niet het vuur, maar de schuur? Maar ik stel u de vraag, wat zou het oordeel van Jezus zijn als hij vandaag zou terugkomen? Wie van ons kan hem zonder schaamte of vrees in de ogen kijken? Zijn wij als reformatorische baptistengemeente in woord en daad ervan bewust dat de wederkomst van Christus spoedig aanstaande is? Zijn wij daarom super gemotiveerd om zijn evangelie uit te dragen, hopend en vooral biddend nog enigen te kunnen redden uit het oordeelsvuur? Net als Johannes de Doper zijn wij herauten, boodschappers van de komende Messias koning, wegbereiders die de wereld zowel het behoud in Jezus Christus als Gods oordeel over de zonde moeten aanzeggen. En dat doen we niet op eigen gezag, maar dat doen we op het gezag van koning Jezus. Zijn wij zulke voorlopers van hem? Wegbereiders van Jezus Christus? Weet u, als er nog enige hoop is voor de christelijke kerk, en ik verzeker u, ik geloof dat nog met heel mijn hart, dan is dat omdat God bereid is nog steeds mensen te roepen die de prijs willen betalen voor hun leven in volkomen toewijding aan hem. Mannen en vrouwen die beseffen dat het niet om hen gaat, maar om God en zijn koninkrijk. Die verlangen naar eenheid en solidariteit door het geloof in Jezus Christus. En zich met de daad daarvoor willen inzetten. Weet u, zulke mensen zullen veel goede vrucht dragen, denk ik. Gemeente, onze wereld wacht op zulke mensen. De massa beseft het wellicht niet, maar ze is eigenlijk wanhopig op zoek naar echte liefde, echte vrede, harmonie, echte rust. En wie kan dat geven anders dan God zelf? En hij doet dat bij voorkeur door middel van zijn gemeente. Daarom wacht de wereld op ons. Op u, op mij. Op onze bereidheid om vruchten te produceren die onze bekering waardig zijn. De hoogleraar Frederick Bruce schreef in zijn boek The Kingdom of God het volgende. Hij zei: aardse koninkrijken worden geregeerd door hen die het voorrecht hebben door anderen gediend te worden. Gods koninkrijk wordt geregeerd door hen die het voorrecht hebben anderen te dienen. En daarom is de keuze aan ons. Zijn wij meelopers met de wereld? Of zijn wij voorlopers van Jezus Christus? Wegbereiders die volop gemotiveerd zijn door onze liefde voor hem. Amen. Willen wij nu in antwoord op de prediking zingen? Doorgrond mijn hart. Lied 32. En ik zou u eigenlijk willen vragen om dat biddend te zingen voor uzelf. Doorgrond mijn hart, Heer, en ken mijn weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij? Leid me op de eeuwige weg. Heer, maak mij vrij.